De informatie die tijdens deze podcast wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie nauwkeurig en actueel is, kunnen we, gezien de snel evoluerende aard van cybersecurity, de volledigheid, betrouwbaarheid of absolute nauwkeurigheid van enige gedeelde informatie niet garanderen. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van onze podcast of verbonden organisaties. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet per se die van onze podcast of verbonden organisaties. En even voor de duidelijkheid, als deze podcast de wereld niet verandert, geef dan de schuld maar aan mij, de kunstmatige intelligentie, want ik ben tenslotte maar een reeks algoritme. Nu, laat de pret beginnen en geniet van de podcast.
Welkom.
Dankjewel.
Arjen.
Dankjewel.
Dat je erbij kon zijn. Ik heb wat slides voorbereid. Bij sommigen doe ik dat wel, bij sommigen doe ik het niet. Jij hebt volgens mij als, denk ik, als tweede nu wel echt iets voorbereid.
Nice.
Dus dat wordt ook, denk ik, door mijn collega opgenomen. Staat op recording. Dus
ja?
Dat komt, denk ik, helemaal, ja. Helemaal goed. Maar om direct met de open deuren in huis te vallen. Introduce yourself.
Ja, nou, ik ben Arjen. Ik ben... docent. Ja, ik ben eigenlijk niet meer docent. Ik ben verantwoordelijk voor al het onderwijs bij Novi Hogeschool. En dat doe ik nu 5 jaar. Daarnaast ben ik ook Hack the Box ambassadeur in Nederland. Dus dat is ook heel gaaf. Ik leid een meetup met 1800 mensen in Nederland. Dus, een van de grootste...
1800?
1800. Er zitten ook veel. Een paar buitenlanders bij, hoor. Dat ze uit Zuid-Afrika komen. Of,
ja.
Maar het is gewoon hartstikke leuk. 1800. We zijn gisteren over 1800 aangereikt.
Jeetje.
Dat is echt leuk. 4 jaar doe ik dat inmiddels al. En ik specialiseer in cybersecurity op het gebied van onderwijs. En zodoende zit ik hier.
Cool. Leuk. Want ik zag jouw slides net en er waren aardig wat.
Ja.
Ik heb wat slides. Want de record stond volgens mij al bijna richting de 3 uur. Dus dit is meer om een beetje sturing te geven.
Laten we dat niet
aan
doen.
Nee, precies. Dus om lekker de vaart erin te houden. Plus, je hebt deze vragen nog niet gezien. Dus,
nee.
Hopelijk komen ze niet al te koud op je dak.
Benieuwd.
Met jouw ervaring als manager productontwikkeling. Klopt dat?
Ja, dat beestje moet een naam hebben.
Nee, dus, okay.
Ik ben verantwoordelijk voor al het onderwijs. En dat
ook de hoofddocent?
Als hoofddocent,
ja. Toch?
Ja,
oké. Okay. Ja, heb ik nog goed gedaan.
Dat komt gewoon van LinkedIn af, denk ik.
Je website.
Ja, dat klopt. Ja. Die hou ik up-to-date.
Ja, dus, oké. Okay,
dat klopt helemaal.
Mijn sources zijn goed.
Ja, ja.
Wat zijn je grootste uitdagingen die je tegenkomt bij het creëren van moderne dan relevante onderwijsproducten?
Ja. En hoe ga je... Mijn grootste uitdaging is dat onze markt nogal snel verandert. Elke dag is er wel iets nieuws. En wat wij met Novi proberen is om actueel relevant onderwijs te geven. En wat de meeste mensen hebben als ze denken aan onderwijs, en zeker ook hogeschool, dan denken ze, nou, dan ga ik naar een of andere klaslokaal toe en dan krijg ik van een of andere stoffige meneer, die doet de slides voor de 10e keer alweer.
Ja,
en dat wil je niet hebben. Wij willen relevant zijn. We willen op dit moment relevant zijn. En dat betekent dat je heel snel moet aanpassen. Dus als er nieuwe technieken komen, nieuwe methodes, dan wil je die incorporeren in je onderwijs. En dat vergt dat je gewoon constant bijblijft. Maar het betekent ook dat wij als mens moeten gewoon aangesloten zijn bij wat er gebeurt in de wereld. En dat is een uitdaging.
Ik weet nog een paar jaar geleden, toen zat je bij die andere hogeschool, HVA.
Ja.
Ik weet nog dat HVA toen ook zei van... we willen een profiel creëren. Waar moeten we dan op letten? Ik weet nog dat ik toen destijds had. Ik weet niet of dat ook nog deels uitdagingen zijn, Arjen. Zeker voor een hogeschool, net zoals jullie. Dat hacken, dat is sexy.
Sexy.
Hoeveel, dat is misschien weer een vraag op de vraag. Hoeveel studenten heb je die komen en achteraf... Ik heb stagiaires gehad trouwens.
Ja.
Die achteraf komen en ze zeggen, nou Arjen, of nou Emiel. Dankjewel dat je de deur opende voor cybersecurity. maar dit is niks voor mij.
Ja, dat gebeurt. Wij, het is wel leuk, hè, want de Hogeschool van Amsterdam, daar zijn wij toen samen naartoe geweest. Dus,
16, 17. 19 begon het. Kan dat?
19 ben ik bij Novi begonnen, inderdaad.
Maar toen begon het ook bij HVA, toch?
Nee.
Eerder.
Nee, eerder. Ik denk eerder, dat we 2016, 17, joh. Zo lang kennen we elkaar. Moet je nagaan.
Nee, daarvoor al. Want vooraf zaten we.
Daar zaten we in de WTC. Ja.
Klopt, ja.
Maar goed,
dat beeld wat wordt veranderd.
Precies. Ja. De Hogeschool van Amsterdam had dat. Wij hebben dat ook. Mensen denken, hacken is sexy. Die kijken naar een video van een film of wat ook, een serie.
Ja.
En die zien Mr. Robot. En die zien Mr. Robot, die zien ze op een toetsenbordje gaan. Zien de tijd veranderen. Maar denken, nou, dat is 5 minuten werk. Nee, ook al is het gewoon uren werk van iemand die heel diep kennis heeft. En natuurlijk krijg je dan dat mensen naar een vakgebied aangetrokken worden voor het gevoel wat erbij zit.
Ja.
En dan volgens ze achterkomen van, nou, moet wel heel veel weten. Ja. En dat is niet voor iedereen. En dat is helemaal prima. Want ik heb ook studenten gehad die zijn cybersecurity ingekomen. We geven dan verschillende leerlijnen, diep technisch, maar ook organisatiegericht. En die vinden zichzelf helemaal in het organisatieding. Mensen helpen. Wat is een security awareness? Dan meer het begeleiden van een security programma in een bedrijf of in een salesfunctie achter.
CISO's?
Ja, ook. Ja. Dat, ik heb er een aantal tussen zitten die nu op een CISO-functie zijn. Ja, ik leid nu al, als je de HVA meetelt, 8, 9 jaar op. Maar bij Novi echt specifiek 5 jaar. En vanuit die eerste lichtingen, daar zijn nu mensen volwaardig CISO geworden.
Nice.
Maar de meeste die gaan meer in een of een technische rol, dus echt pentesten.
Boom. Ja.
Of ze gaan naar de organisatiekant. En dan heb je ook altijd nog mensen die zeggen, nou, was hartstikke leuk, maar ik word tuinman.
Dat
kan ook. Ik heb een schaapsherder gehad, die wou omscholen en die kwam erachter dat met alle kennis dat hij had, hij toch liever schaapsherder wou worden. Ja, dat doe je niks
blijven
aan.
Of worden?
Blijven. Hij was het al en hij is het gebleven. Maar ja, dat is toch fantastisch. Als iemand erachter komt wat hij wel leuk vindt.
Ja.
Maar het vakgebied is zo groot en zo breed.
Ja.
Daar kun je je hele leven in groeien.
Een van mijn eerste banen weet ik nog dat ik echt ook nog uitsnuts. Trouwens ook CISO, security officer. Doe er even niet toe. Toen ik er net in rolde, deed hij dat werk al een tijdje. En hij was goed, laat het zo. Maar hij zei ook altijd, het liefst was ik maar gewoon badmeester of boswachter.
Ja.
Boswachter geworden. Want hij zei ook, joh. Hij was er goed in, maar dat betekent niet per direct dat hij het leuk vond.
Nee.
Sommige jongens, die hebben er aanleg voor. En die zijn op pentestniveau heel erg goed. Maar hij had zoiets van, hij vond het gewoon niet leuk. Gezeik eromheen, het gedoe, de discussies die hij de hele tijd moest uitleggen.
Ik ben voltijd docent geworden in 2019. Daarvoor met de HVA deed ik het als soort hobby.
Ja.
Mijn historie zit in software development en het ontwikkelen en ontwerpen van complexe computersystemen. Maar ja, als je dat een hele tijd doet en afhankelijk van de organisatie en allemaal omstandigheden natuurlijk. Maar ik had daar ook geen lol meer in. Maar het security component vond ik heel leuk. Toen ben ik les gaan geven. En toen vond ik dat veel leuker. En dan heb ik nog steeds met de kern wat ik leuk vind. Het security en alles wat met complexiteit en kwetsbaarheid te maken heeft. Heb ik kunnen omturnen naar iets waar ik gewoon dagelijks gewoon heel veel lol in heb. Dus ik kan alles.
Heb je misschien nog een student, voordat we naar vraag 2 drop overgaan, heb je er misschien, ik hoef geen naam hoor, maar heb je eentje waarvan ik denk, die heeft het wel echt ver geschopt?
Ja, ik ga hem ook gewoon met naam noemen.
Oh, ja.
Okay. Ja, dat is leuk, want hij was vorige week, stuurde hij mij een berichtje.
Ja.
Ian van der Werf heet hij.
Ja.
En die is bij ons gekomen om te scholen, om het veld in te gaan, omdat hacken leuk leek.
Wat deed hij
Geen flauw idee. Iets anders. Ja. Dat weet ik niet eens meer.
Hij heeft zijn passie gevonden.
Hij heeft zijn passie gevonden. Nice. En dat begon. Hij was nog niet eens klaar. Toen had hij al zijn eigen bedrijfje. En dan zag je hem. Hij had een soort niche gevonden. Waarbij hij ook op de ABC-eilanden wat deed. En nou, hartstikke leuk. Volg je hem op LinkedIn. Ja. Zie je hem steeds dat soort dingen ontwikkelen. Ik denk, nou, dat is super gaaf. En hij stuurde. Vorige week stuurde mij een bericht. Hij zegt, joh, ik heb mijn OSWE gehaald.
Oh ja.
Echt super gaaf.
Web exploitation.
Ja, de Offensive Security Web Exploitation Expert.
Die is moeilijk.
Ja, ik heb het zelf ook gedaan. Ik zelfs met al mijn kennis voor software vond ik hem best wel uitdagend.
Is hij uitdagender dan OSCP?
OSCP gaat over infrastructuur, het scannen, het vinden van kwetsbaarheden. En daar een uitbuiting van maken en dan
rapporteren
gaan. OSWE gaat over, je hebt een stukje software, je krijgt de code en vindt de kwetsbaarheid. En dus dan moet je heel erg talen leren kennen. En ik vind dat heel leuk. Mijn historie zit hem in ontwikkeling. Dus ik ken PHP, ik ken Java, Python, allemaal.
Ja.
Fantastisch. Ik ken een hele hoop talen. En dan als je dat dan kunt toepassen om dan toch ook te zeggen, nou, dit zijn de specifieke kwetsbaarheden. Dat is waanzinnig leuk. Maar het is wel heel moeilijk als je niet uit de software development hoek komt.
Ja,
hij komt daar dus niet vandaan.
En alsnog.
En het is echt super gaaf. En hij zit ook in podcasts en hij zit in, weet ik het allemaal niet wat. En dat is zo leuk om te zien. En ik denk van, dat is nou een prototype waar ik het voor doe. Iemand die zijn passie vindt, dat toe gaat passen en dan volgens ook nog denkt van.
Maar werkzaam ook op die eilanden? Of dat als een
hij doet het. Hij deed daar iets.
Ja.
En nu is hij weer gewoon in Nederland.
In Nederland actief, ja.
Ja, dus hij heeft gewoon een eigen bedrijf. Ja, hij doet mensen helpen met hun security, bedrijven helpen met hun security. En dat is echt gaaf. Maar dat is dan één. Maar je hebt een hele groep mensen die gewoon komen. En die zeggen, dit is gaaf, dit wil ik leren.
Yeah.
Die worstelen zich er doorheen.
Ja, want,
En want het is moeilijk. Als je het goed wil doen, is het gewoon moeilijk. Ja. En dan vervolgens komen ze bij ZSER terecht. Of allemaal andere soorten instanties van de NFIR tot ik weet het niet wat.
Club.
En dat is gewoon leuk om te zien als mensen gewoon hun passie vinden. En het maakt me niet zoveel uit wat ze dan doen binnen security.
Nee, precies, ja.
Als ze het maar leuk vinden wat ze doen.
Ja.
Nou ja, vraag 2.
Als we met onze neus in de boot vallen. Je hebt een diepgaande focus op cyberbeveiliging, met name in reverse engineering.
Ja, dat is een van mijn passies,
Infrastructuurbeveiliging en beveiliging van webapplicaties. Ja. Wat zie je als belangrijkste trend en bedreiging in de cyberbeveiliging vandaag de dag? Ik denk dat jouw slides hier goed op.
Ja, ik denk dat daar is een mooie brug naar mijn slides.
Eens. Mooi, dan... In verband met de tijd.
Ja.
Anders gaan we er weer. We gaan niet weer records proberen te verbreken.
Nee, laten we dat niet doen. AI.
Ja, ik zeg dat ook altijd, ook in andere podcast. Kijk, we moeten oppassen dat we niet allemaal piraten worden. Want dat AI, weet je.
Arr.
Alles is AI, bar.
Ja.
Wat is niet tegenwoordig? Ik zag bij de vorige ook een tandenborstel die al voorzien was van AI.
Ja absurd, hè?
Raakt het iets? Heeft het,
AI, zeker in de academische wereld. Volgens mij heb je ook een aantal mensen die nog door het schoolsysteem gaan. Ja, dan moet je rapporten schrijven. En wij omarmen feitelijk AI.
Wij
vinden het heel goed om te doen. Maar je moet nog steeds je eigen gedachten maken.
Ja.
En wat nu heel erg de neiging heeft om fout te gaan, is dat mensen gewoon lui worden en niet zelf denken. Maar ik gebruik het dagelijks, want ik heb geen zin om... ik heb een gedachte, ik heb een kritische gedachte, die schrijf ik op.
Ja.
En dan moet een alinea om me heen, moet wat inleiding, of ik wil een post maken voor mijn meetup.
Ja.
Dit is het onderwerp, moet deze toon hebben, schrijf wat leuks. Komt eruit. Bespaart een hele hoop tijd.
Zo.
In de academische wereld is het natuurlijk wel een ding, want ik krijg nu ook rapporten van studenten die hebben dan niet goed geredigeerd en er staat, zoals ik net al zei, en het is ook belangrijk, en denk dat heb je niet zelf geschreven, vriend.
Ja.
Nee, en daar slaat er dan een plank mis.
Ja.
Maar dat is luiheid van de student.
Nee, precies.
Maar, Ja. Ik denk dat het kansen heeft om gewoon ons leven heel erg te verlichten. Het gemakkelijker te maken. Toch? Ja. Net zoals dat de computer werk doet. Je zei het al over je podcast. Je gaat straks al deze beelden in een AI gooien en je krijgt een beeld uit. Ja. Scheelt gewoon tijd. En scheelt de effort. Weet je, je hebt bepaalde mensen met specialisme niet meer zozeer nodig. Hè? Iemand die niet zo over visuele dingen ingesteld is zoals jij en ik.
Yeah.
Die kunnen ook gewoon dingen doen.
Klopt,
Maar het is wel gewoon een fantastisch middel om gemakkelijker te denken.
Ik zeg het ook, blijf het omarmen. Want alleen wel met achterliggende gedachten.
Het ontslaat je niet van eigen gedachten.
Klopt.
En je bent zelf verantwoordelijk dat je kritisch nadenkt.
Ja.
En als je dat in het achterhoofd houdt, vind ik het een fantastisch iets.
Ja, mee eens. Ja, als ambassador.
Ja,
Hack the Box in Nederland. Zoals je net zo zei, 1800 meer dan zelf.
Ja, ik denk nu 1801 nu.
Ja, okay. Maar jullie houden die meetups. Komen die?
Ja.
Dan komen die niet 1800, toch?
Nee. Dat over tijd. We hebben digitale meetups en fysieke meetups. En over tijd heb ik wel 1800 verschillende mensen in de groep gehad.
Ja.
Maar je hebt mensen die even komen kijken. Je hebt mensen die blijven hangen. Het leuke is, wij doen elke maand, op de derde woensdag van de maand, hebben wij een meetup.
En dan gaan jullie een box hacken.
Ja, onder andere. Of we hebben een presentatie. Of we doen iets wat heel relevant is nu. Het is wel altijd security gerelateerd. En we proberen het zo dicht mogelijk bij Hack the Box te
houden. Ja, dat precies.
is de grote sponsor van het geheel. Maar elke drie maanden een fysieke meetup. En dan doen we een security onderwerpen. We hebben een keer een presentatie van een security bedrijf gehad. We hebben de Hacker Playhouse gehad van Secura. Dat is een soort poppenkast met allemaal IoT-apparaatjes om security awareness.
Zo'n Barbie-huisje met allemaal IoT-dingetjes.
Ja, dat is echt fantastisch.
En dat ding is te hacken, of niet?
Ja, helemaal. Jasper, die het heeft gemaakt, die heeft al die apparaten die erin zitten, zijn hackbaar. Van RFID-chips tot camera's die je op afstand kunt overnemen. Dat is echt fantastisch.
Top.
Maar dat is mooi om bewustzijn te creëren. Andere keer doen we gewoon een box walkthrough. Dus wat zijn de stappen die je doet? En wat zijn logische dingen? Van hele simpele boxes tot super insane machines.
Precies, die heb je daar wel.
Ja, dat is echt leuk.
Weet je wat we misschien even een keertje organiseren? Ik weet niet of je die andere... was niet de vorige, was weer daarvoor. Dat is ook een oud-leraar, Hans Krameling, die hackbus.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja, nou,
ik vind het echt leuk.
Ik heb het nog nooit gedaan, maar hij heeft echt leuke casussen. Maar hij heeft ook hele lichte tot en met hele zware. En eigenlijk wat je puur nodig had, zoals hij dat zegt, alleen 220, maar dan kan hij vol gaan.
Ja.
En dan van wifi tot en met in de bus. En daar heeft hij natuurlijk allemaal servertjes draaien.
Ja.
En met verschillende verhaallijnen.
Mooi.
Dus, het is niet een escape room, maar
het is een heel complex onderwerp. Tastbaar gemaakt door middel van spel.
Precies.
En dat is wat ik zo leuk vind aan Hack the Box. Je pakt een heel complex onderwerp en je pakt daar een klein stukje uit.
Ja, ja.
En dat maak je tastbaar door een game element toe te voegen. Waardoor jij... Je doet iets, je krijgt een soort dopamine kick van iets is gelukt.
Ja.
En dan ga je weer verder. En zo verzamel je vlaggetjes. En elke keer als dat goed gaat, wordt het steeds beter. En dan word je echt goed. Want goed, dan pas je skills toe om iets te leren.
Ja, precies. Ja. Hoe zie jij je rol als dergelijke platforms in het versterken van de cybersecurity gemeenschap? En wat zijn de belangrijkste voordelen van samenwerking binnen deze gemeenschap?
Ja, nou, deze gemeenschap, mensen vinden hacken interessant.
Ja?
En vinden het hele idee van iets hacken vinden ze heel erg interessant, maar hebben nooit een idee waar ze moeten beginnen. En als je dan naar de Hack the Box community kijkt, als je daar als nieuweling binnenkomt, je kan het best wel bedreigend zijn, want je komt op een platform, er zitten allemaal hackers en wat dan.
Ja, ja.
Dus ik zie mijn rol, de rol van de meetup, zie ik om het platform toegankelijk te maken en onze industrie ook toegankelijk te maken.
Ja, ja, ja.
Iemand die nog nooit iets heeft gehackt, maar wel denkt, ik wil er wat meer over weten, kan gewoon aansluiten en die zegt, oké, wat zijn die stappen dan? Hoe moeilijk is dit dan eigenlijk? Nou, een van de standaard dingen die je laat zien is bijvoorbeeld Eternal Blue. Als zijnde van, vroeger vroeger, 2017, was het, kijk, dat heb je, je klikt eraan en je bent binnen. En
ja.
onze markt die evolueert steeds verder, maar we maken steeds meer complexere systemen.
Klopt.
En dan hoe complexer het wordt, des te kwetsbaarder wordt het. En om dat zichtbaar te maken, dat is natuurlijk het meest geweldige wat er is.
Die
en
internet dat, blue, de ja. MS
1710.
Ja. Ik kan er een boek over schrijven. Oh, echt. Ja. Echt. En ook jaren daarna hoor.
Ja, nog steeds.
We hebben geen XP. Ja, dit is niet op jouw laptop. Ik zeg, ik ga toch geen virtuele ik mezelf hacken. Ik zeg, klant, kom op man. Ik weet nog, dat was een... Die zat in de plastische chirurgie, soortachtige.
Ja,
en die zei ook tegen mij van nee, we hebben geen.
Nee hoor, nee,
we hebben
nee.
geen
beveiligingssysteem echter.
Weg die persoon, CISO, IT-manager. Ik weet even niet wat hij destijds was. En hij komt terug. En dit is wel een van de eerlijkste hoor. Want ik heb ook klanten gehad die tot het einde met een gestrekt been. Nee, ja. Dit is niet van ons. Terwijl het echt in je netwerk zat. Maar die is naartoe gekomen en die is gaan zitten. En die plofte zo neer. En die zei: Emiel. Hij is wel van ons.
Ja.
Inkloksysteem.
Ja.
Waar je duimpje op tegen voor het inkloppen. Hij zegt, ja, dat inkloksysteem werkt nog op een XP. Is domein gekoppeld. En inderdaad, daar zit die... daar zit die hoogstwaarschijnlijk zit daar kwetsbaarheid daarop. Ik zeg, nou, hoogstwaarschijnlijk zit daar. Punt, ja. Klopt, ja. Ja, dus joh, ach man.
Ja, ja. Maar ik heb studenten. Een van de leerlijnen die wij doen, heet basis cybersecurity. Ja, ja, dat is een introductie in...
Instapmodel.
Okay. Ja, instap in hacken, maar meer... instappen in wat is de wereld van security nou eigenlijk? Wat heeft het bedrijf ermee te maken? En een klein stukje technisch. En als onderdeel van die leerlijn gaan studenten naar een bevriend bedrijf en dan doen ze daar een security assessment. En dat is best wel kwetsbaar in de zin van als student zijnde stel je je bloot voor iets wat je eigenlijk nog nooit hebt gedaan. Je gaat iets doen waar je echt wel even moet nadenken. En als bedrijf zijnde, ja, je hebt een of andere... iemand die een studie volgt, die denkt, nou, laat ik even jouw netwerk scannen. Joh.
Yeah.
Maar het is, als jij of ik het zouden doen, ben je met 10 minuten ben je klaar.
Nee, precies.
Maar het is voor hun is het de eerste keer dat je iets doet. En dan is het tijdrovend en het is spannend. Maar ik weet niet of het een brancheachtig iets is. Maar een van mijn eerste groepen die dat deed, die jongen die zei, ja, ik woon in Rotterdam. En die zei, ja, ik heb een vriend, die heeft net de kliniek overgenomen. En ik mag daar dat doen. En nice. Vervolgens komt hij en zegt, ja, ik ben aan het scannen. En ja, ik zie een Windows XP-machine. En die vriend van die zegt, nou, laat maar kijken wat gebeurt. Het is ook leuk hè, dat hij dat deed. Hij zei, ja, laat maar kijken wat gebeurt. Je mag dat gaan hacken. Dat gebeurt zelden dat ze dat mogen. Want het is vaak gewoon scannen en doen. En hij zei, nou... Ja, en ik mocht erin en het werkte en helemaal geweldig.
Dat is die dopamine kick.
En dat is die dopamine kick. En, maar dan vervolgens zegt hij, ja. En toen zei hij, kijk maar hoe je verder komt. Nou, en toen ging ik kijken, die jongen. En die zegt, ja. En toen kwam de beveiligingskamer en sloot het daarop aan. Maar dan ging ik kijken, beveiligingskamers, mapje van, nou, allemaal filmpjes. Hij zei, ja. En toen kwam ik erachter dat er een camera op de deur staat gericht.
Ja.
Nou, dat is helemaal niet zo gek. Maar die deur die is beveiligd met zo'n pincode.
Ah, ja.
Dus hij zei, ja, ik zit ernaar te kijken. En ik loop naar die gast toe. Ik zeg, joh, jullie pincode is dit. Hij zei, hoe weet jij dat? Joh? Nou, het staat in de video's. En die camera's, die waren weer internet connected. Nou,
dat creatief denken, ja, die dingen koppelen aan elkaar. Ja, ja.
Dat is echt leuk. Ja. Nou, en dat proberen we een beetje naar voren toe te krijgen. Ook met community en de koppeling met die community, met ons lesmodel. Om gewoon die instap, dat creatief denken, dat sturen op... Hey, ben jij geschikt voor deze industrie? Ja. Dat is gaaf.
Dat is wel leuk. Ja. Ik zit aan zo'n CTF te denken om zoiets te bouwen dan voor nieuwe. Ja.
Ja,
om door middel dat, naar dat, naar dat.
En nou, dan kunnen we met Hack the Box zo doen hoor. Kunnen we de CTF kunnen we zo regelen. Dan doe je gewoon een CTF mapje, met een aantal dingetjes. Ja.
Beeld opnemen dat iemand de code intoetst. Ja.
Ja. Ja, dat is echt leuk hoor.
Ja.
Nou, vraag 5.
Gezien je diepgaande kennis, technische achtergrond, hoe beïnvloedt technologie het dagelijkse leven buiten het werk om? Zijn er specifieke gadgets of technologische innovaties die jij niet kunt missen? Ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben niet zo'n koper. Ja. Maar ik was wel een van de eerste bijvoorbeeld. Ja, ik wil niet zeggen dat ik ben heel voorzichtig in dit soort dingetjes. Maar die Flipper One, oh leuk,
ja.
Kopen. Even, ja. Het staat nu wel stof te happen.
Dat maar, zal het zijn inderdaad.
Oeh, Pineapple Enterprise. Ja. Oeh ja, toch nog iets makkelijker. Ja. De PCI Screamer. Ja. Tot de dag van vandaag moeten
rubber duckies. Dus,
ja. Ja, klopt ja. Ja. Ja, maar van die rubber duckies was ik nooit gecharmeerd, zeg maar. Ja. Maar wel voor het hardware. Is het hardware? Ja, het is soms een beetje hardware-making. Ja, ik heb wel zoiets van, ja... Ik ben geen gadget-freak, maar ik vind...
Dat soort dingen zijn gewoon hartstikke leuk.
Ja, mij wel. Ja. Van, oeh, leuk.
Ja, ik ben zelf ook heel erg fan van lockpicking.
Ja, ja.
Dus nou, daar kun je ook helemaal wild op gaan.
Ja, ja.
Dus dat heb ik nu op het bij ons op school gelaten. Dus als studenten willen leren lockpicken, dan kunnen ze gewoon langs.
Je hebt de hele set.
Ja, ik heb meerdere setjes. Ja, 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 ja. En dan ging ik sleutel op mijn huis vervangen. Sleutel, slot bewaren en meenemen. Dus ja. Dat is echt superleuk. Ik vind dingen zoals Arduino's.
En zelf
iets bouwen. Dat is ook heel erg leuk, want dat geeft je heel goed begrip hoe technologie werkt. Ik probeer innovaties.
Pijs?
Ik heb zelfs op YouTube kun je nog een video van mij vinden hoe je een heel cluster bouwt met Raspberry Pis. Dat is echt superleuk.
Wij zijn nu bezig met een Dropbox.
Ja.
Voor een. Kan dat? Ja, kan wel. Voor een hogeschool.
Ja.
We willen één Dropbox daar. Een Dropbox, we hebben meerdere. Maar ik ben sinds kort, want ze waren heel lang niet leverbaar, die nieuwe.
Ja, chiptekortjes.
Raspberry Pi 5?
Ja, de 5 is het nieuwste.
Met hoeveel?
8 gig.
Ja, 8 gig. Ik heb er eentje boven, maar dat is een van de eerste Pi's. Dat is echt een oude krenk. Maar ik heb nu die nieuwe. Ik had Kali erop opgegooid, maar ik was echt surprised.
Het is gewoon een computer.
Hoe snel dat ding bizar, was. Ik had echt zoiets van, huh?
Ja.
In mijn tijd op die...
Ja, dat is niet vooruit op branden.
Doe je niet erop, want hoezo niet? Joh, dat krijg je niet doen.
Nee, maar als je ook kijkt, kan gewoon 4K audio, 4K beeld.
YouTube, ja. En ging ik toch echt van, dit is wel
bizar,
heel soepel.
Ja,
wat nog meer tof was, wisten wij ook niet. Ik met wifi, USB ding erin. En die jongens probeerden me even aan de wifi te koppelen. Wat we ook op een grappige manier hebben gedaan. Maar voordat ik verder ga... hij moest het wachtwoord invoeren, even van hier tijdelijk voor onze wifi hier intern. Ik zie twee adapters. Ik denk, hé, wacht even. Nee, toch, je gaat toch niet menen dat er ook nog een wifi adapter in dat ding zit. Ja. Ik zeg, trek dat ding eruit.
Zit er al een tijdje
trek
in.
Ja. Ik zeg, maar dan hoeven we dat ook. Oké. Okay.
Nee, het is nice. All in one.
Klopt, ja. En we hebben zo'n mobiele router. Ja. Met zo'n simkaartje, data, beperkt. Met zo'n USB-C. Dus die kan je ook makkelijk plotten.
Ja.
En die maakt automatisch VPN-verbinding naar hier. Heel goed, alles met Ubiquiti. Dus je moet hem alleen eigenlijk droppen. We doen niks met wifi. Dus je moet wel even een Ethernet-aansluiting zien te vinden.
Dat is vaak niet een probleem ook.
Nee, klopt. Anders ga je wifi hacken, dan hoef je niet een Pi, vinden wij.
Nee.
Ik vind, doe dan lekker die Enterprise dingetje met de antennes, alpha adapters en dan dat knallen. Daar hoef je geen Pi voor achter te laten. Maar ook die Ethernet-poort hebben we zo ingesteld dat het niet gelijk gaat schreeuwen, noisy gaat doen en IP-adressen opvragen, maar ook eerst rustig in een monitoring mode en dat we dat stapgewijs kunnen...
En waar drop je dan je... Ja,
daar zijn we nu bezig om een plan te maken bij deze klant waar we hem gaan droppen.
Ik vind het leukste nog die ik...
Maar dit is Mystery Guest met Dropbox.
Oh, nice.
Ja. Maar we zijn nu nog... die Pi wordt nu gebouwd. Die wordt eigenlijk klaar gezet.
In mijn tijd van de HVA, ik denk dat ik dit nu wel kan vertellen, denk ik. We zullen het zien. Toen had ik ook een student die ging onderzoeken hoe die koffiezetapparaten werkten.
Yeah.
Voornamelijk om erachter te komen of je ook gratis koffie kon krijgen. Yeah. Maar goed, er zit ook gewoon een Ethernet-kabeltje aan.
Yeah.
En dat protocol was gewoon clear text. Dus op een gegeven moment had hij gewoon een Ethernet pass-through dingetje gemaakt.
Yeah.
Waarbij Ethernet-kabeltje in, Ethernet-kabeltje eruit. Er zit het apparaatje ertussen. Ja, fantastisch. En hij heeft aangetoond dat er kwetsbaarheid in zat en kon gratis koffie krijgen. Maar als ik iets zou droppen nu in zo'n gebouw van een school, zou ik gewoon achter een koffiezetapparaat doen.
Yeah?
Ja? Als het met zo'n pasje is, dan zit Ethernet aan vast. En dan kun je gewoon, als je Ethernet pass-through doet, je doet het met hetzelfde logo.
Gooien ze die dingen niet in een aparte VLAN?
Nou ja, dat hangt vanaf hoe goed je wat het precies, maakt natuurlijk. Ja.
Ja, moet je nog achter zien te komen.
Dan moet je nog achter zien te komen. Maar ja, dat, het moet wel. Het leuke van dat soort apparaten. Zeker koffiezetapparaat, printers tegenwoordig ook.
Ja.
Er zit een soort abonnement op. Nou, als er zoveel is gedaan, komt er een monteur langs. Dat moet
naar buiten
toe. Dus daar moet een vorm van internetverbinding aan zitten.
En koffie ook, ja?
Ja, joh. Leuk, er wordt gewoon bijgehouden hoeveel bonen je gebruikt en pay as you go. Dat is echt absurd.
Ik dacht dat ik een beetje voorloop, maar bij de meeste grote organisaties heb je dan zo'n, is koffie op, bel even dit. Komt tante.
Maar hogescholen, wij hebben dat niet, maar de meeste hogescholen hebben zo'n pasjesysteem.
Koffieservice,
En dan kun je de geld op je pasje zetten. En dan ga je naartoe en dan scan je pasje. Dat moet ergens naartoe. En nou, vaak is dat toch een ding van wat ze dan bij een leverancier afnemen. Dus dat moet dan naar de cloud toe. Ja. En dan is de vraag, hoe goed heb je je firewall ingesteld met de uitgaande verbindingen?
Loggen die dingen ook? Dat is als hoeveel heeft Arjen die dag koffie gedronken? Ja, echt.
Ja, dat is bizar. Ik gaf dan zelf ook in de avondles. En dat je allemaal mensen die gingen dan vanuit hun werk kwamen ze naar binnen toe. En dan ga ik kop koffie kost 20 cent of zo. Dus stelt niks voor. Maar ik had een docentenpas. En kon je gratis koffie.
Oh, dan is het gratis ook zo.
Ja.
Oké. Okay.
De perks van de docent zijn. Je moet de hele avond praten, maar je krijgt gratis koffie.
Okay.
Ja, dus geef ik die gasten natuurlijk ook gewoon koffie.
Uiteraard.
Ja,
uiteraard. Ja,
en dan, maar dus dan krijg je op het eind krijg je zo'n overzicht hoeveel je dan hebt gebruikt. Ik denk, hij deed niet goed. Moest paakjes scannen.
Echt?
Ja, bizar. Pay as you go.
Ik weet dat nu volgens mij in het nieuws stond van dat een kopje koffie ook weer duurder gaat worden.
Het zal niet zo erg zijn als ze roken. Dus dat,
Nee, ik wil ook wel net zeggen. Ja. Ja. Nee, duidelijk. Ja,
zijn dingen die ik niet kan missen. Mijn Steam Deck, dat kan ik niet missen. Dat vind je echt, echt de uitvinding van
Elk.
Nee, Steam Deck van Valve. Is een, is een gewoon handheld Linux-based gaming computer. Maar dan kun je alle AAA games
Een beetje op. Ik zat in de war met iets anders. Met een
Stream Deck. Ja, dat is van Elgato. Ja, heb ik ook vaak. Ja.
Ja, Steam Deck. Ja. Is dat een soort PSP?
Ja. Alleen dan een general purpose gaming computer.
Hoe groot is het?
Ja, dus, ik had hem mee moeten nemen. Het is ongeveer zo groot. Handheld zit
handheld,
een 7, 8 inch schermpje in. Uitstekend. Fantastische game.
Ding,
ja. Ik had vroeger PlayStation Portable.
Ja, die had ik ook.
Ja, dat is echt fantastisch.
Ik had dat ding gekrekt. Kon je die dingetjes op zo'n...
Precies.
Ja, was geen
minidisc. Minidisc-achtige.
Minidisc-achtige, ja, klopt, ja. En GTA, San Andreas?
Ik speelde Need for Speed altijd, ja. Maar ik vind dat leuker dan, zeg maar, soorten op de bank neerploffen.
Maar games...
Nou ja, er zit gewoon Linux-distributie op. Er zit gewoon Arch Linux op.
Okay.
En dan kun je hem naar desktop-mode toe zetten. Dus je kan hem ook meenemen en dan is het een volledige computer. Dus ik kan er gewoon mijn Emacs op zetten. Alles wat ik nodig heb om iets te doen, kun je gewoon echt zitten gamen.
Het dient als entertainment, denk ik,
het
toch?
Het dient als entertainment, maar ik kan het meenemen, kan het inpluggen in een scherm. Het toetsenbordje eraan koppelen en dan heb je volledige desktop.
Ja, precies.
En het heeft de power van een gameconsole.
Dus dat ook altijd best wel krachtig moet zijn.
Ja, dus je kan er echt alles mee. Dat is echt fantastisch.
Hoe heet het?
Steam Deck. Ja.
Is het nieuw?
Nu 2-3 jaar oud. Maar ik was wel als een van de eerste was ik erbij.
Jeetje, dit is echt gewoon...
€650, woep, gaan met die banaan.
Echt? Ja, maar dat was wel te verwachten.
Maar het is echt, ik heb nog steeds geen spijt van. Het is echt,
wij zijn niet meer van de PlayStation en van de FIFA voetbal. Nee, is dat... Ieder zo'n eigen ding. Shooters, voornamelijk of niet?
Ja, vroeger. En nu Factorio vind ik heel erg leuk. Maar race-spelletjes vind ik.
Ja, precies.
Dus echt. Dus kleine dopamine kicks als je bezig bent.
En batterij?
Ja, er zit batterij. Dat doet ongeveer 4 uur.
Ik wou net zeggen,
twee uur met de AAA game.
Kan grotere batterij, maar dan wordt die weer zwaarder. En dan wordt het...
Precies, maar als je dan Elden Ring speelt of zo, dat is echt zo'n hack and slash. Dan is AAA, high-end graphics. Dan ben je gewoon 2 uur later is je batterij leeg.
Ja. En dan moet je gewoon weer aan de adapter.
Ja.
Ja, ja, precies. Net zoals hij. Maar, logisch.
Maar is leuk.
Wat heb je nog meer?
Nee, ik heb er maar 5.
Ja, ja, heel goed.
En dan zijn we een half uur... Deep dive. Interview met Express. Gesprekken over specifieke onderwerpen zoals dreigingsintelligentie, cryptografie of netwerk.
Ja, ik heb wat meegenomen, want het hele verhaal van deze week is de XZ supply chain attack. Weet je wat leuk is,
dan pakken we deze legendarische hacks, verhalen achter enkel deze beruchte hacks. Dan doen we die twee
tezamen.
En dan ben ik eigenlijk al gelukkig al bij mijn laatste slide. Dus ik kan de HDMI kabel lekker aan jou geven.
Ja, want jij had mij gestuurd van joh, laten we dan ook het meest legendarische hack bespreken of zo. En daar heb ik over na zitten denken van wat vind ik dan een legendarische hack? Want wat is nou een legendarische hack? Want de meeste hacks zijn toch menselijke fouten. Je kan dan denken aan SolarWinds of Equifax. Zelf denk ik dan meer aan Mitnick, Kevin Mitnick. Hoe hij social engineering eigenlijk gepionierd
heeft.
Hij
niet laatst?
Hij is overleden. Ja, helaas.
Een tijdje terug toch?
Ja, vorig jaar.
Vorig jaar, ja.
Ja, heel jammer. Maar en dan denk ik daaraan. Dat zijn van die grondleggende dingen. Eternal Blue, maar dan meer dat de NSA gehackt is.
Ja, en denk
van
precies.
Maar dat heeft niet het ding. En toen kwam van de week alsof het soort uit de ether gegooid was. De XZ Supply Chain Attack. En ik heb het nu gecategoriseerd als Supply Chain Attack. Nee. Ik weet niet wat de industrie gaat doen. Maar dit is het verhaal van Jia Tan en XZ. En voor degene die dat niet weten, XZ is een compressie tool en een library die ontwikkeld is een paar jaar geleden, die beter dan de rest bleek te zijn. En dat is onderdeel gemaakt van allerlei belangrijke dingen, zoals SSH. en het zit in systemd, op Linux-systemen. Het zit zelfs op je Windows als je in de console bezig bent. Het komt echt heel veel terug. Maar feitelijk, elk Linux-systeem op de planeet wat enigszins up-to-date is, heeft XZ erin zitten. Dus dat maakt dit echt wel een ding. Deze is geclassificeerd als 10 out of 10.
Ja, ja.
Dus would recommend. Weet je? Dat is echt superleuk. Ik heb het niet allemaal zelf bedacht. Iemand genaamd, ik weet niet eens hoe die heet, maar op deze website researchswitch.com. En deze heeft het al helemaal uitgeschreven, maar ik ben al die informatie ook aan het verzamelen voor mijn studenten. Dus er zit meer bij, maar het gros van het werk komt daar vandaan. En dat is wel heel erg leuk. Want, de epische hack van XZ begint ermee dat we terug gaan naar 2005. En dan heb je iemand genaamd Lasse Collin en die maakte XZ. En XZ en dit hele debakel brengt iets heel moois aan het licht waar we als community iets mee moeten. Maar net zoals met zoveel dingen. Ken jij XKCD? De strip XKCD? Dit is van een paar jaar geleden. Het heette Dependency XKCD. Dit is toen geschreven met een incident in het oog in de NPM JavaScript community. Daar was iemand het ergens niet mee eens en die haalde zijn library van het internet af.
En toen stortte.
En toen stortte echt letterlijk alles met JavaScript stortte in, want iedereen die leunde op indirect of direct op die bibliotheek.
En hij maintainde dat sinds 2003 al?
Ja.
In zijn eentje?
In zijn eentje en hij was het er niet mee eens. Het was ook letterlijk 10 regels code. Dat is ook een symptoom van onze markt tegenwoordig. Hè? Want we denken zelf niet meer na, we pakken wel iets van het internet. Misschien is het maar 10 regels code. Maar hij haalde dat weg en toen viel echt de halve wereld storten in. En met XZ is dit ook wel weer heel relevant. Want XZ is zo'n bibliotheek. Niemand heeft er ooit van gehoord. Daar zou je echt techneut
Nee, ik heb er nooit van gehoord. Ja, ik zei weer zo'n package library.
Maar goed, het zit dan in lib ZMA, compressie. En dat zit dan weer, wordt weer gebruikt in iets wat SSH gebruikt. En dat wordt weer in SSH gebruikt om bandbreedte te besparen. Dus je ziet een indirecte dependency. Maar deze dependency, uiteindelijk worden al die dependencies op jouw systeem worden door jouw leverancier beheerd. Dus op jouw Mac zit het ook. kun je waarschijnlijk wel zoeken. Ik heb een Linux systeem, zit het ook.
Ja,
en bij mij wordt het door NixOS wordt het beheerd. En anderen gebruiken Ubuntu of Debian.
Ja,
of, maar die gebruiken al dependencies. En die zorgen ervoor dat dit ene kleine dingetje daar, dat dat beschikbaar is op jouw systeem. En Lasse Collin die heeft tot 2022 eigenlijk dat helemaal zelf gedaan. Die heeft twee versies geschreven. Eentje voor Java, eentje voor C. En die beheerde dat. Nou, helemaal goed. En dat ging zonder probleem. En toen kwam 2021. En dit is wel significant. Hè. Dit geeft ook wel een beetje aan wie hierachter zit. Het is nog niet officieel geclassificeerd tot hoever dat kan.
Ja.
Maar ja, als je het mij vraagt, is het een actor met heel veel tijd, geduld en resources. Maar iemand genaamd Jia Tan, die komt in oktober 2021 en die zegt, nou, hier is een patch, compleet onschuldig. Hier is een patch voor iets, een editor config, zodat prima in je editor staat.
Ja.
Dus heel onschuldig. En die doet het een maand later, doet het nog een keer.
GitHub?
Oh, via GitHub,
ja,
inderdaad.
Ja, ja. Check.
Dus die doet gewoon een contribution.
Ja,
en dat is fantastisch. Weet je? Iemand die uit het werkveld komt, die zegt, hier heb je wat. Maak jouw programma beter.
Ja.
En die doet hetzelfde in november. En dan in april is hij nog een keer te zien met nog een kleine patch. Totaal onschuldig, nuttige dingen. En die komen in de issue-lijst terecht.
Ja,
en
dat
wordt gewoon gezien als een echt iets.
Ja.
En dat is 2021. Hè? Dus vanaf nu is dat al bijna 2,5 jaar geleden.
Ja, ja.
Dus dat gebeurt. En dan gebeurt er iets heel interessants. Want dan in april 2022 komt er opeens iemand genaamd Jigar Kumar. En die zegt, meneer van de XZ, kun jij niet wat die patches gaan mergen? Want ja, dat blijft maar liggen. Totaal kleine, onschuldige patches. Maar deze persoon die begint dus wat druk uit te oefenen. En hier wordt het een soort film, een soort serie. Je kan hier gewoon letterlijk een film van maken. Nog niet een maand later komt Dennis Ens en die zegt, joh, is dit project eigenlijk nog wel maintained? Dus die beginnen wat sociale druk op te leggen. Die zeggen, die scheppen wat
druk.
Ja, maar ben je eigenlijk hier nog wel... complaining, sociale druk. Ben je hier nog wel mee bezig?
Want het is de richting die ene persoon.
Lasse Collins. Dus dit gaat allemaal richting die persoon. Die legt gewoon bij die persoon neer. Van joh, jij bent je werk eigenlijk niet aan het doen.
En wil je de techneut uit zijn tent lokken?
Ja. Die proberen gewoon een beetje te poken. En zeggen van joh, ben je nog wel bezig?
Onder verschillende namen.
Ook nog. Ja, daar komen we zo nog op.
Ik voel hem al aankomen.
Ja, diezelfde dag, die Lasse Collins zegt, ja, sorry joh, ik ben wat langzaam. Maar die refereert dan naar die Jia Tan over wie die communicatie gaat. Die zegt, ja, die helpt mij ook al een beetje off-list. Dus op de achtergrond is die bezig. En het zou kunnen dat ik hem in de toekomst wat een grotere rol geef. Dat is natuurlijk fantastisch voor die persoon.
Mm-hmm.
Maar it is clear that my resources are too limited. Dus hij erkent al dat hij zelf niet genoeg tijd heeft om dit te doen.
Is het groot, die XZ zelf?
Nou, het is complex. Het is niet super groot, maar het is wel complex.
Je moet het begrijpen. Nee,
ja, precies. En het is geschreven in C. Dit is voor de opkomst van Rust en veilig programmeertaal.
Ja.
Dus je kan het ook niet zomaar even snel veranderen. En op die complexiteiten komen we zo nog. Dan komt die Jigar Kumar een weekje later en die zegt, joh, het is nu al een maand geleden, doe eens even wat, joh. Hey. Niet een verrassing dat het niet lukt. Hè. Dus die legt ook nog schuld bij die persoon neer. Dus je zit echt te werken op dat schuldgevoel, de classic social engineering. Nou, en dan juni stuurt hij nog eentje, een Java-thread. Progress will not happen until there is a new maintainer. Dus hij geeft feitelijk een oplossing voor een probleem wat er helemaal niet is. Maar voor dat probleem, hij zit op dat schuldgevoel te pushen. En dat is natuurlijk een ding van, als jij dan maintainer bent en je denkt, oh, de wereld leunt op mij en ik moet daar wat mee.
It's sad to see for a repo like this.
Dat is echt een werken op dat schuldgevoel. En dan komt nog, denk ik, het meest erge aan dit geheel. Op 8 juni zegt die Lasse Collin, Ja, ik ben het niet. Ik ben niet mijn interesse kwijtgeraakt. Maar ik heb wel al een hele tijd mental issues. En dat is open source maintainer speak voor. Ik ben een beetje burn-out. Nou, en deze persoon, als je weer terugdenkt aan het eerste plaatje, die doet het ene kleine dingetje waar heel veel op leunt. En die heeft dus niet de resources, de tijd om te werken aan dat ding.
Ja.
Dus het is ondankbaar werk wat hij doet. Maar hij voelt wel de druk van de hele wereld die erop leunt.
Ja.
Dus hij geeft toe, ik heb mentale issues. Maar die Jia Tandem is echt wel een redder. Dus daar ben ik echt wel mee bezig geweest. Nou, dan voel je hem al aankomen. Dus nu heb je in ieder geval al 3 mensen in dit hele proces.
Complot, ja.
Ja. En dan komt die Jia Tan, die krijgt de macht. Een beetje een soort Game of Thrones-achtig. Want in juni ook, dan komt die eerste merge, die komt erin. Totaal onschuldig. Beetje test. En dan komt die Jugar Kumar. Die komt toch weer 4 dagen later. Je werkt te langzaam. Want ja, als het zo doorgaat, dan duurt het nog wel even. Right now, you choke the repo. Dus op dit moment veroorzaak jij problemen.
Maar dit zegt wie tegen wie, sorry?
Dit is Jugar nog steeds tegen die Lasse.
Ja.
Dus er gaat nog steeds richting die ene persoon. En dan komt zometeen de Jia Tan als soort redder uit de hoek. Maar die ene persoon die krijgt dus constant mails met... joh, je doet het niet goed, maar er is een oplossing.
En dan iemand nog met mental health issues.
Ja, die zit er gewoon doorheen. Ik snap hem. Ja, dus zit gewoon constant te pushen. Dat is echt niet dat je denkt van... nou, en dan komt die Dennis Enns. Oh, dan komt die Dennis Enns, komt nog een keer. Het spijt me van jouw mental health, maar ken je eigen limieten. Yeah. Doe dan gewoon die andere maintainer. Zorg ervoor dat iemand anders het kan doen. Dus die geven allemaal empathie en oplossingen, terwijl ze eigenlijk een probleem zitten te wroeten van, joh, hey, doe er wat mee. Dus nog een paar uur later zegt die Lasse Colin, nou, ik heb het al eerder gezegd, maar die Jia Tan, die gaat echt wat meer doen. En dan wordt onze redder, zeg maar. We gaan het wel in kleine stapjes doen, want je moet iemands vertrouwen winnen natuurlijk. Maar hij zal zeker voor XZ-Utils zal die echt wel helpen. Nou, en als je een Linux-systeem hebt, kun je ook gewoon XZ-Utils kun je opzoeken. Wordt gewoon beheerd en bijgehouden. Ja. Hartstikke leuk. En dan de 22e komt die Jigar Kumar nog een keer. Een dag later. En die zit echt te pushen. Hè? Van je bent nu bezig met die commits van Jia Tan, maar waarom mag hij het niet zelf? Echt pushen totdat er een breekpunt is. En als iemand al gewoon er doorheen zit.
Ja.
Hoe lang voordat hij in een hoekje gaat zitten en huilen, weet je wel.
Ja.
Op dat moment merk je dan ook dat Jia Tan die neemt de macht over op die tool. En dat is 2022. We leven momenteel 2024. Dus
precies.
Twee jaar en een paar maanden geleden. Nou, die vrienden van hem, al die vrienden, dus Evan Bose, die heeft dus een stuk OSINT op hun gedaan. Die hebben allemaal name, 3 nummers, een mailhost. Volgens mij was het Hotmail of Gmail. Gewoon made-up accounts. En hij kan ze nergens anders vinden op het internet. Dus purpose-made accounts. Dus als je ook maar iets van onderzoek had gedaan, had je gezien, dit is compleet nep. Ze zijn puur gemaakt om die Lasse te pushen. Nou, en die denkt, En dan een paar maanden later, in de maanden daarna, begint die Jia dus op die mailinglist te antwoorden met, dit gaan we doen. Dus hij heeft echt macht, hij maakt beslissingen.
Ja.
Dus op dit punt is infiltratie in dit project dus gelukt.
Ja.
Nou, en dat is 2022. Nou, en dan,
hoeveel mensen kijken hier mee met deze show? Is dit echt iets wat heel groepje kleine mensen...
Uiteindelijk...
Of kijkt hier echt een community mee? En
je zou willen dat er een hele community meekijkt. Maar uiteindelijk zijn het een hardcore klein groepje.
Precies.
En over het algemeen... we zouden naar GitHub moeten kijken. Maar over het algemeen zul je zien dat Lasse al het ontwikkelwerk doet. En er worden hier daar wat issues gelogd door verschillende mensen. En er komen een paar patches. Maar het werk van open source is over het algemeen 1 of 2 mensen die iets doen.
contributen.
Dit is echt het probleem. Want als je kijkt, hoe kunnen we dit voorkomen?
Daar ging ik al een beetje heen.
Want die Lasse, die heeft dus mental issues. Die is burn-out. Simpelweg omdat hij naast zijn werk dit doet.
Ja.
Dus
unpaid hobby stond er ook volgens mij.
Unpaid hobby, dus
een niet betaalde hobby doet hij. Ja.
En dus als we met z'n allen leunen op dit soort dingen, dan zouden we ook met z'n allen wat verantwoordelijkheid moeten nemen. En er gewoon wat geld in stoppen. Bijvoorbeeld de Linux Foundation doet dit. Dus als je denkt, nou, ik wil echt wat doen om dit soort dingen te voorkomen. Ik zou zeggen, ga wat doneren bij de Linux Foundation. Ja, als jij als bedrijf leunt op open source Linux, software, steun dat project. Of als je niet weet wat je zou moeten steunen, ga de Linux Foundation steunen.
Voorkom je dat soort
dingen? En dan, dat kan je. Er zijn gewoon bij de Linux Foundation zijn de grants waarmee iemand een paar honderd euro tot een paar duizend euro kan krijgen voor werk wat ze doen. En dat betekent dat ze dus zelf minder hoeven werken.
Ja, precies.
En dus tijd gewoon als mensen kunnen claimen om dit te doen.
Om dit te doen, ja.
Ja. Nou ja, en dan begint de lol. Eerst begint het heel onschuldig. September 22 komt de eerste officiële release uit. Niks aan de hand. En dan zie je iets gebeuren. Dan zie je gebeuren dat de GIA eigenlijk steeds meer ownership claimt, maar ook dingen naar zich toe trekt. De bug report e-mailadres, dat wordt een gedeeld e-mailadres. Dus in plaats alleen naar de Lasse, gaat het ook naar de GIA. Ja. Dat is de eerste stappen om die Lasse buitenspel te zetten. Dan komen de eerste directe commits die komen in. Dus hij heeft macht. Hij kan commits maken. Hij kan zijn eigen veranderingen maken. En over het algemeen kijkt die Lasse wel mee. En je doet een commit, een merge request, een pull request. Ja, ja, ja. Gaat het systeem in. En dan kijk je met z'n allen naar. En dan stop je het in je repo. Ja. Dus dat proces, daar krijg je wat credibility mee. Versie 5.4.1 wordt door Lasse gedaan. 5.4.2 door GIA. Dus hij is in een positie dat hij echt zelf releases mag maken.
Ja.
En dan begint...
Hij zit nu nog in die vertrouwenwekfases, toch?
Ja, dus hij is nu gewoon bijna al een paar maanden...
Ja.
Is hij letterlijk bezig met credibility. Gewoon bewijzen dat hij gewoon een goede gast is. Of vrouw, ik weet het niet. Maart zegt hij... Nou, OSS fuzzing. Dus Google heeft een project genaamd de OSS fuzz.
Yeah.
Wat open source projecten in staat stelt om compute power feitelijk te krijgen om je software te testen op kwetsbaarheden. En die GIA, die update die configuratie van hetgeen wat kwetsbaarheden in kaart brengt, naar zijn eigen e-mailadres. Dus daarmee, als er iets getriggerd wordt, is hij degene die
en
het weet.
En ziet die andere dat niet meer.
Precies.
Juist, ja.
In plaats van dat e-mailadres wat ze daarboven hebben aangemaakt.
Ja.
Nou ja, dus op maart vorig jaar neemt hij feitelijk complete controle over die repo. Nou, en dan komt echt het moment supreme. Er komt een vierde player het gebouw in. Hans Jansen. En die stuurt een aantal patches. En die patches op zich zijn nog niet eens zo bijzonder. Mm-hmm. Hij geeft... Ja, hoe zullen we dit uitleggen?
In normale taal.
Ja. Het doen van compressie is niet zo eenvoudig. En dan moet je allerlei verschillende hardware moet je ondersteunen. En om dat te kunnen gaan doen, moet je op iets kunnen leunen wat de functietabel heet.
Ja, ja.
En die moet je, kun je dynamisch beïnvloeden. Maar dat is wel advanced programming.
Ja, ja.
En wat die Hans Jansen dus doet, maakt een stukje code wat die functietabel kan aanpassen. Nou, en met de wetenschap dat er een backdoor aankomt, dynamisch aanpassen van je functietabel, dan voel je hem al aankomen. Ja. Maar dan wordt dus door een outside collaborator, wordt dat dus gepusht in de zin van, hey, dit heb ik gemaakt en dat werkt heel erg goed. Vind je dat niet een goed idee? GIA en Lasse? Nou, en GIA en Lasse die kijken ernaar en die zeggen, nou, GIA zegt, nou, is een goed idee. En Lasse die zal op basis van de credibility zeggen, nou, oké. Okay. Dus dat komt. Nou, die global function tables, ook wel iFunks genoemd, Dat zorgt voor wat problemen in die OSS-fus. Want ja, dat dynamische aanpassen van functietabel is misschien niet het meest slimme. Ja. Dus Giatan die zet die checks daar maar van uit. Want dat kan niet, want hij heeft zelf de configuratie. Ja. Die mag je nu doen. Dan begin dit jaar wordt de webpagina van dit systeem, van deze library, wordt verplaatst naar de GitHub-pagina in plaats van door die lassen. Dus ook lassen geeft daarmee ook alweer een stukje controle uit handen. Die zegt, nou, het wordt nu eigenlijk maintained door twee mensen. En de controle daarover geef ik terug.
Yeah.
En dan op 23 februari komt feitelijk de backdoor in het systeem terecht. Maar die valt niet op, omdat eerder al heel veel verschillende commits zijn gedaan, waarbij ook binary blobs voor testing zijn toegevoegd. Yeah. Dus de backdoor is onderdeel van een stuk wat gebruikt wordt voor testing. Dus hij valt niet op. Hij zegt ook, many of these files have been created by hand with a hex editor. Nou, ik weet niet, dat heb jij ook wel een keer gedaan. Dat heeft iedereen wel een keer gedaan.
Niet veel.
Nee, want het is niet leuk
je
werk.
Je moet dat begrijpen, ja. Dat is niet mijn stukje hobby. Nee.
Dus wat hij feitelijk zegt, hier komt een binary blob aan data, vertrouw het maar, want ik ben te vertrouwen, dus deze binary blob is te vertrouwen. Thus there is no better source code than the files themselves. Dus hij zegt, deze binary blob, die gaat erin, je weet niet wat het doet zonder echt te analyseren, maar vertrouw het maar. Dus dit is feitelijk de backdoor die onderdeel wordt gemaakt van de repository. En direct daarop, volgende dag, bam, hij zegt 560, ik push hem met een extra malicious M4 bestandje. En dat M4 bestandje, dat is onderdeel van het beeldsysteem van C-programma's. Dus het valt niet op, want dat beeldsysteem, dat voegt automatisch ook M4 bestanden toe. En hij heeft er gewoon eentje bij gezet die voor de rest niet opvalt. Helemaal niet vreemd. Helemaal niet vreemd. Maar feitelijk hebben we dus in 560 een 10 out of 10 remote code execution te pakken. Nou, en dan begint echt de community lol. En denk je, hoe gaat het nu? Nou ja, februari is bijna over. En dan wordt LIP, LZMA, waar wij het aan het begin al over hadden, dat is ook een afhankelijkheid van SystemD.
Ja?
En SystemD zit op alle Linux-systemen. Ik kom er niet vanaf.
Nee, precies.
Maar op 29 februari wordt er dus een pull request ingeschoten om niet meer afhankelijk te zijn van LIP LZMA. En dus daarmee ook niet meer afhankelijk te zijn van XZ.
Ja.
Dus het idee is in de community nu dat dit ook een trigger is geweest om versneld te gaan pushen voor het uitrollen van deze wijziging. Giatan, de volgende of de dag ervoor, breekt hij ook in de code een controlesysteem. Wat origineel lijkt deze hele exploit bedoeld te zijn om SSH te exploiten. En eigenlijk elke server op het internet, wat Linux-based is, heeft SSH. Dus je zou feitelijk alles op het internet kunnen gaan overnemen, is het idee. Maar SystemD draait ook op dit soort systemen zoals wij hebben. En dus het lijkt erop dat zij eigenlijk wouden proberen om letterlijk elk systeem op de wereld waar moderne software op draait om over te gaan nemen. Nou, dat zegt ook iets over de schaal en de verwachting van de actor. Hij doet dit door een punt toe te voegen. Hij maakt een change, een serie van changes, en in de code die landlocking toevoegt. En wat landlocking zorgt voor dat je proces geïsoleerd is en dat het veilig is. Dan voegt hij een puntje toe, zodat de controle niet goed gaat. En dus een soort typo.
Ja.
Valt niet op, want in een grote div zie je dat niet. En dus hij pusht dat. Dus hij breekt die isolatie. Hij breekt de veiligheidsmaatregel. Nou, en dan ondertussen, begin maart, zeggen ze bij SystemD, helemaal top, die LIP LZMA, dat hoeven we niet. Dus weg ermee. Dus betekent dat daar de release cycle op gang komt om die verandering te pushen. Dus alles wat enigszins up-to-date is, waar zij van afhankelijk zijn, heeft dat nodig. Dus zij denken, oh crap, we moeten gaan doen.
Ja.
Dus die Hans Jansen, die komt weer terug. zeg maar, een mooie patch. Ik wil die graag hebben. Dus die zitten bij Debian en Ubuntu te pushen van, yo, hey, doe mijn patch.
Oh.
Dus zodat het in stable kanaal terechtkomt, zodat het met elke update meegaat. Nou, dan ergens gedurende maart hebben we iemand genaamd Andres Freund. En dat is de hero in ons verhaal. Ergens gedurende maart, het is niet bekendgemaakt wanneer, dat zal nog wel komen. Maar die is bezig met een analyse van een stukje software. Hij gebruikt Valgrind voor memory analyse. Yeah. Dat, voor binaries kun je dat gebruiken. Kun je memory leaks opzoeken, dat soort dingen. En terwijl hij dat doet, merkt hij dat het SSH-proces waar hij mee ingelogd is, dat vaag doet. En deze vriend die denkt, oh, dat is vreemd. En in plaats van gewoon verder te gaan met zijn werk, als elke OSS-contributor, oh, ik ben afgeleid, laat ik daarna gaan kijken. Maar hij vindt dat SSH zo vreemd gedragen.
Triggert hem.
Het triggert hem. Nice. Hij laat zijn Valgrind erop los en hij denkt, holy crap, dit kan toch niet? En hij vindt dus dat de code wordt geladen. En hij denkt, wat is dit voor meuk? Dus hij maakt hier een CVE van. 10 out of 10 uiteindelijk, want hij stelt vast dat er een backdoor in zit. Yeah. En het kan dus zijn dat hij dat al begin maart heeft ontdekt. Maar wij komen het te weten feitelijk eind
begin
eind maart.
April.
Begin april.
Nee, ik snap, ja.
En, maar op het moment dat wij het weten, zit het al in Gentoo.
Yeah.
Red Hat heeft al een release gemaakt.
Red Hat, ja.
Ubuntu die was bezig met de release. Cubes, het systeem wat gaat over veiligheid.
Ja.
Heeft al een release gemaakt. Dus die zitten nu allemaal te pushen.
Ja.
Dat mensen die up-to-date en de mensen die up-to-date zijn, die zullen wel up-to-date blijven.
Ja.
Maar er is nu een hele movement om alles over, ja, te gaan auditen wat ook maar mogelijk geraakt is door, ja, deze wijziging. Want dan denk je, nou, dit was het wel. Maar ja, we hebben ook nog Windows natuurlijk.
Ja.
En dus ik zat vanochtend op in mijn feed te kijken.
Ja, ja, ja.
En toen kwam een gast die zegt, joh, wij hebben in Windows hebben we iets genaamd libarchive. Libarchive, ja, 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 wordt, ja, gebruikt om, ja, om compressie te doen. En daar kunnen we ook een Gia Tan die patches heeft gemaakt.
Ja.
En de patch die hierin zit, is feitelijk van een save fprint naar een fprint, yeah, te gaan. En dat is een voorbode van het maken van een exploit pad in een stukje code. Dus wat je nu ziet, is dat dit... Er zit een hele discussie onder, als we deze volgen, met, dit gaat iets save fprint vervangen met fprint. Is niet zo handig. Ja, merged. En dus heeft iemand gewoon het gemerged, omdat het, weet ik veel. En dat is nu uiteindelijk in libarchive 3.6.2 in ieder geval gekomen, voor zover we nu weten.
Het zit daarin.
Zit daarin.
Ja, ja, ja.
En het wil niet zeggen dat het exploitable is op dit moment, maar het was een voorbode van een exploit.
Ik snap het. Ja, ja, ja.
Dit is gewoon het grondwerk om het te doen. Dus als deze gasten gewoon niet waren opgevallen...
Als die Duitser... Nou, Duitser, ho, ho.
Mr. Freund. Ja. Mr. Freund. Kan ook een Zwitser zijn.
Nee, ja, precies. Maar holy...
Ja. Ja, ja, dat doet ook weer een beetje denken aan WannaCry natuurlijk. Hè. Ja, ja. Marcus Hutchins, die per toeval bij een stukje analyse de URL registreert wat de killswitch, ja, blijkt te zijn.
Was het domein, toch?
Ja, dus gewoon een domein.
Een domein die niet bestaat.
Die niet bestond.
Nou, dan registreer je hem toch? Oh, ja. Dat werkt niet meer. Ja, oh, ja,
niet meer.
Ja.
Fantastisch.
Maar ook als bad guy. Dat je,
ja, oh, denkt, shit, oh crap, hadden we daar niet over nagedacht. Stomme.
Ja, dan ben je zo slim, maar dan, ja, 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 wel lachen. Maar dit was al de grondlegging van...
Van een vervolgstap. Kijk, ik denk zeker... Hallo, Arjen.
Nee, maar beetje, dat je weer diezelfde naam gebruikt. Even...
Ja, maar... Deze Gia Tan.
Ik wil niet de verkeerde mensen op.
Deze Gia Tan, die is gewoon tot februari 2024 heeft hij gewoon gewerkt aan credibility.
Ja.
Credibility op GitHub, dat doe je door commits te doen en noem het maar op. Maar tot dit punt van februari 2024 was hij gewoon, ja, een legit open source contributor. Bij het feit dat als je nu terugkijkt dat als ze Made Up Friends iemand pushen om hem co-maintainer te maken. Maar dat zegt, het zegt iets over het geduld, over de methodiek. En ja, dat zal hij met veel meer repositories hebben gedaan, lijkt me. Want je gaat niet al het geld inzetten op één repository. Dus het is heel logisch dat je dan vervolgens gaat zeggen... nog eentje? Ja, LibArchive, dat is hetzelfde soort ding. Nou, als je het ook bij XZ doet, dan kun je het ook bij LibArchive. Maar wellicht is LibArchive gewoon meer maintained. Is een actievere community.
Ja.
Dus valt hij niet op. Dus dit zit ook in diezelfde tijd dat ik credibility probeer te krijgen bij XZ.
Ja.
Dus dit is hoogst gecoördineerd qua aanval.
Tuurlijk.
En dan je denkt van, als dit niet ontdekt was... Want LibXZ zit ook gewoon op onze Android-telefoon en op je iPhone. Ja. Nou, laten we gewoon wat uitvoeren. Miljarden devices hallo.
Hou op, ja.
Ja, en dit verhaal dit gaat nog gewoon veel verder. Want wat je nu gaat krijgen is dat heel veel repositories worden nageprozen op actoren zoals dit. Ja. Want je doet het niet bij eentje alleen.
Nu vertrouwen we elkaar allemaal in één keer niet meer, zeg maar. Wat push jij?
Wat push je? Ja, wie heeft die code review gedaan? Laten we even 2, 3, 4 jaar terug gaan kijken. Nou, als je een actieve maintainer hebt, stel je voor, even puur speculatie. Hè. Laten we meteen zeggen dat dit niet waar is, voor zover we weten. Ja. Maar stel je voor dat zo'n Giatan dat bij de Linux kernel doet.
Ja.
En die zit gewoon jaren, zit hij gewoon patches te maken, gewoon legitieme patches.
Hij maakt er niet gelijk misbruik van.
Nee.
Hij laat hem gewoon zo lekker doorborrelen, dat het zo diep zit. Ja. Het is nou versie 5 tot en met 30.
No worries.
You're doomed, zeg maar.
Kijk, want dit zien we wel vaker natuurlijk. Hè? Want je hebt wel vaker dat je een repository of een systeem hebt. En dat zie je voornamelijk bij browser extensies.
Yeah.
Dat ze hele legitieme browser extensies zijn. Yeah. En dan worden ze gekocht door een of ander media bedrijf. En dan de volgende versie, daar zit meteen stealing of crypto mining in.
Ja.
Nou, hetzelfde gebeurt hier nu. Maar ja, dit gaat wel weer... Ik denk wel dat dit wel weer een verandering in cultuur met zich meebrengt. Maar het onderschrijft zo erg dat wij heel kwetsbaar zijn.
Ja.
Doordat wij onze makers van vitale software gewoon niet ondersteunen.
Jeetje.
Als je eens gewoon geld geeft aan degene die jouw systeem maakt.
Ja. Hey. Ik had grappig, want nu leg ik even een bruggetje naar de podcast die ik had bij iemand anders. En die doet nu verification ID.
Oké, okay, zeg maar.
De privacy guys, die zijn, ik kan me voorstellen dat ze dat niet leuk gaan vinden. Maar ik zie wel een link, want wat je het liefst hebt natuurlijk, dat je kan verifiëren wie die Giatan is. Dat zou ik liefst willen. Zeker als je... Misschien zou je dat niet op alles moeten toepassen wat op GitHub is. Maar als je echt aan cruciale zaken sleutelt, of je dan echt wilt weten naar wie is de contributor. En niet met een e-mailadresje wat je net liet zien.
Ja. Daar kon je echt wel een heel grijs gebied. Heel grijs gebied. Zeker ook. Je hebt ook... laten we oorlog in Oekraïne is ook een heel mooi voorbeeld. We hebben open source projecten gehad tot de oorlog in Oekraïne, totaal geen probleem. En toen kwam de oorlog in Oekraïne, mensen meningen over. Dat is, moet je ook gewoon goed mening kunnen uiten. Maar ook open source developers die dachten, nou, ik heb iets wat populair is. Ja. Ik ga mijn software aanpassen dat niet meer werkt in Rusland en Belarus.
Ja.
Of als ik zie dat het systeem daar vandaan komt, dan doe ik wel een rmnrf slash.
Ja.
Want het is mijn software. Ik mag doen wat ik wil.
Wat ik wil.
En ik zet duidelijk erop dat ik niet voor Rusland ben. En dus use at your own risk. Ja. En dan heb je geverified wie dat is. Maar dan wordt een niet-malicious actor wordt opeens een malicious actor. Omdat hij op een bepaalde manier gepusht is. En verification van personen, het wordt een heel tricky subject.
Ja, 100%.
Want wie geeft je het vertrouwen om dat te gaan doen?
En misschien heb je dan op een gegeven moment dat de contributor zegt, dan niet. Dan ga ik niet meer naar mee.
Ja,
het is toch een unpaid hobby.
Je moet inloggen met je DigiD of zo.
Ja, ja, bijvoorbeeld, bij bijvoorbeeld, hè?
Ja, ja. Ja, de e-herkenning is ook zo'n project geweest. Ja, ja, ik vind dat echt heel tricky. Want,
het is ook tricky, ja. Ja, ja.
Zeker in... kijk, er zijn een hele hoop dingen die nu goed gaan op privacygebied. Want Duitsland die heeft nu wetgeving dat end-to-end encryption verplicht is voor messengers. Dat is nieuwe wetgeving die er vorige week doorheen is gekomen. Duitsland is natuurlijk een land wat ervaring heeft met wat er gebeurt als de ruling power, dus de machthebbende, opeens van visie veranderen.
Klopt.
Ja, ja, en ook het verifiëren van een persoon buiten echt zo'n verhouding. Ik vind dat echt een tricky ding. Maar ik denk ook wel op sommige punten is het wel nodig. Zeker als je vitale infrastructuur bezig bent en dat soort dingen. Maar ja, tot hoever ga je terug? Want ook bijvoorbeeld Huawei. Vitale infrastructuur hebben we gezegd, doe er niet. Huawei. Maar ja, Huawei, het software. Die software draait waarschijnlijk een Linux-systeem. Op het Linux-systeem draaien Linux-kernels. Ja. Linux-kernels hebben kernel-modules. Ja. Kernel-modules die zijn weer gemaakt door allerlei contributors. Uiteindelijk heb je misschien wel 10.000 mensen die een vorm van regelcode hebben toegevoegd aan dit hele systeem.
Project.
Ja, en als jij hier in Nederland alles verifieert, hartstikke goed. Doe je het in Europa, kom je in Zuid-Amerika en zeggen ze, wie ben je? Ja. Maar maakt ze niet uit.
Jiatang zou bijvoorbeeld nooit zich geverifieerd kunnen.
Nee. En wie sluit je dan uit en waarom doe je dat?
Precies, je krijgt heel, het gaat schuren.
Ja. Maar aan de andere kant, voor bepaalde dingen is het misschien ook wel weer handig. Maar ja, wie bepaalt dat dan?
Zijn ze rechten gelijk ingetrokken bij die...
Ja, die Lasse Collin die heeft ook op zijn website heeft hij nu een hele FAQ. Die heeft alles weer naar zich toe getrokken.
Ja.
Heeft de Giatan buitenspel gesteld. Ja, okay. Maar ja, damage done.
Nee,
het is, en die Lasse Collin met zijn mental health issues, ja, die slaapt niet beter vandaag.
Nee.
Dus damage is done. En het zal wel invloed hebben op onze cultuur.
Is het ergens succesvol?
Nou, of het is in productie uitgerold. Dus het zal succesvol zijn.
Geweest.
Ja.
Ja,
ja, dus het zat al...
Damage done.
Ja, damage done. Het zat al op een aantal Ubuntu-systemen. Debian die heeft zelfs al hun beeldsystemen helemaal van scratch af aan opgebouwd. Met een verified image van voor. Maar moet je nagaan, al beeldsysteem van Debian wat dan compromised is. Of een beeldsysteem bij Google wat compromised is. Of een beeldsysteem bij Apple wat compromised is. Ja, als je na gaat denken hoe kritisch dit is. En hoe zwaar rot dit zou zijn op de wereld.
Jiatang, well pulled off. Maar Jiatang is volgens mij niet één persoon. Kom op.
Als je het mij zou vragen, dit is pure speculatie. Zit een state actor achter. Yeah. Deze hoeveelheid tijd en resources. Het lijkt heel klein, maar dit doe je bij heel veel projecten in de hoop om zo'n voet aan wal te zetten.
Yeah.
Dus hoeveel meer Jiatans zijn er in de open source community?
Yeah.
Die al rustig gewoon patches zitten. Dit zijn een soort... je hebt wel van die spyfilms waar je opeens zo'n sleeper cell hebt die actief wordt. Die altijd voetbalcoach is geweest. Doet het al 20 jaar. Niks aan de hand. Krijgt de codewoord door. En die wordt een Russisch spion. Nou ja, dit is zoiets alleen dan digitaal.
Ja.
Of de Red Army en Mr. Robot.
En nu wordt het de term, denk ik, die Jiatang.
Ja, Jiatang, ja. We doen een Jiatannetje. Bizar, hè? Ik vind ik dan iets wat legendarisch is. Hier gaan we nog heel lang resources uithalen om te zien waar onze kentering...
En van te leren, denk ik, toch?
Precies. Dit is denk ik wel zo'n ding waarvan je zegt... Nou, Eternal Blue was Pasen 2017. Jiatang was Pasen 2024. Dus in 2031 verwachten we weer wat.
Breitje, leer ervan, Zoals ooit iemand heeft gezegd, weet je wat we leren van geschiedenis? Dat we er niks van leren. Ja. Precies, misschien moeten we hier een keer...
Ja, we gaan nog steeds stuk. Kijk, ik denk dat we weinig hebben geleerd van Eternal Blue. Want nog steeds, het Microsoft-systeem is nog steeds zo closed source als ik weet niet wat. Weet je, dit is wel goede auditing, er zijn goede maatregelen. Dus er zijn wel heel veel wat beter is geworden.
Klopt.
En we zijn veel beter geworden in het onderzoeken van dingen. Maar elke keer weer gaan we ons stoten tegen, we vertrouwen iemand en dat vertrouwen blijkt misplaatst te zijn. Ja. Maar ja, wat moet je anders?
Maar heel bot gezegd, als dat in één klap wordt opgelost, wordt ons werk veel
ja,
minder.
Maar dat wordt niet opgelost, Emiel.
Nee. Dus daar klap ik wel even in.
Dit maakt het alleen maar erger. Dit gaat ervoor zorgen, als dit nog iets langer was gegaan, hè, dan hadden we gewoon slapeloze nachten gehad.
Zeker.
Niet zozeer van de stress, maar gewoon van de hoeveelheid mensen die gewoon een systeem hebben wat compleet gekraakt is.
Ja.
En wat totaal niet meer houdbaar is. Dus dit is een episch verhaal nog steeds in wording. En dat is echt fantastisch.
Ik weet wel wie nu met een smijlend, met een lach op zijn gezicht naar bed gaat. Dat is die gast die dat toch... ik vind die SSA zo... Laat me dat
ja, die Andreas Freund. Ja.
Wauw, mad respect.
Mad respect hoor. Ja,
moet je ook een vorm van licht autisme hebben. Want wat jij al net zei, het zal wel.
Ja, ik ben met iets bezig. Er gaat iets fout. Hoe vaak heb je wel niet dat je computer iets geks doet?
Hou op. Pipe broken. Hoezo pipe broken?
Ja.
Opnieuw maken, hup, doorgaan. Ja.
Dus ja, hij heeft dat gedaan. Maar het is net zoals die Marcus Hutchins.
Ja.
Kijk, ik hoop alleen maar dat het niet een kwestie is dat hij naar Amerika toe gaat. En dat Jihad dan toch daar ook iets mee te maken had bijvoorbeeld.
Ja.
Speculatie. Het is allemaal speculatie. Maar we weten wel, hier zat iemand achter die heel groots bezig was.
Ja. En kijk, het is een naam, Jihad.
Ja.
State ook kan. Maar joh, het had net zo goed de andere kant op kunnen gaan, joh.
Ja?
Dat is het een beetje het raar met dit soort dingen. Je vertrouwt nu niemand meer, zeg maar. Dat e-mailadres, die naam, dat zegt tegenwoordig niks meer.
Nee.
Kan
nee, en dan kun je nog een verified e-mailadres hebben, PGP verified. Maar ja, als je 4,5 jaar de tijd neemt om dat te doen, dan heb je echt wel tijd om gewoon reputatie op te bouwen.
Dat was ook in die tijd toch, volgens mij, jaren geleden ook van die DDoS, toch? In Nederland.
Ja.
Banken plat, belasting plat, dit plat, weet ik veel wat allemaal. Ja, we worden aangevallen door alle landen, werden ze wat al opgenoemd. Waar Nederland geen vriendjes mee zijn. En puntje bepaalt je, 16-jarige jongen. Echt.
Precies.
Oosterwijk,
zoiets, ja.
Met de creditcard van papa, die dosjes afgesloten.
Ja, kon gewoon kopen. Dat is niet. En we zullen nooit weten waar deze persoon vandaan komt. We zijn wel OSINT aan het doen om de mailinglist terug te halen. Er is in ieder geval één ding gevonden waarbij zijn username anders was in zijn communicatie. Die zijn ze nu ook weer aan het uitpluizen. Maar dit zal nog een oefening zijn voor vele maanden om gewoon een beetje een beeld te krijgen.
Ja.
En dan krijg je een Wired documentaire die ditzelfde verhaal vertelt. Echt supermooi.
Ja.
Dus dat was het verhaal. Dus we hebben een echte contributor die een malicious actor blijkt. Gebruikt social engineering om feitelijk te dwingen dat die OSS-maintainer een co-maintainer aanmaakt. En in de campagne van letterlijk 2 jaar resulteert er feitelijk in dat ze backdoor op feitelijk alle Linux-systemen neerzetten. Die wijziging van systemd, ik ben er wel ook van overtuigd, ben eens met die andere analyse, dat die wijziging die heeft het gekickstart. Want dan systemd, daar start je dan ook weer al je processen door.
Ja.
Als de libLZMA daaruit gaat, kan het zijn dat de SSH dan wellicht andere keuzes maakt.
You never know.
Dus ze zeiden van, nou moeten we even pushen. Nou, en dan de ontdekking door zo'n toevallige crash. Dat je denkt van, nou, hoe dan? En dat die gast dat gewoon even lekker doet. Ja, held.
Toeval. Held. Ja, held. Met respect, natuurlijk. Ja.
Hoe mooi is dat, hè? En als je dat dan weer terugkoppelt naar onderwijs, waar je vroeg, wat zijn die uitdagingen? Nou ja, dit soort dingen, daar proberen wij gewoon op de bal. Ik zit hier dit helemaal ding om te gooien. Op de bal te spelen, zodat het gewoon up-to-date is, dat studenten hier iets van meekrijgen. Want die studenten die werken bij mensen, bij bedrijven. Binnen die bedrijven gaat spelen. En hoe mooi is dan als student gewoon mee kan praten met wat er gebeurt.
Juist, en op welke manier.
Ja.
Dus leren omgaan met dit soort stel voor, hij was wel succesvol geweest.
Ja,
Niet dat ik daaraan wil denken. Want
zo. Nou, maar moet je nagaan als dit gewoon XZ gewoon op een Cisco router wordt gedeployed.
Ja.
Ja, en er zitten mensen te zeuren dat dingen niet snel genoeg geüpdate worden. Nee. Nou, maar ik weet niet eens of we binnen deze podcast erover hadden of daarvoor. Maar er is ook wel iets voor te zeggen om niet te updaten.
Ja, ja, ja.
Echt, gewoon een stabiel systeem
voor de
te
podcast.
Hebben. Wat gewoon draait, wat wel gewoon beveiligingspatches krijgt, maar gewoon voor de rest
precies.
Veilig is.
Juist.
Stabiel. Ja, ik update mijn PC, die update ik ook gewoon 1 of 2 keer per jaar. Echt met niet meer dan... Ik doe regulier de security patches.
Snap het, ja.
En dan 1 keer, 2 keer per jaar, zomervakantie, kerstvakantie, dat ik mijn systeem update.
Ja.
Want als er wat fout gaat, ja. En dan heb je de meest...
Je wilt gewoon stabiele, zeker in 2024. Dat hebben we ook met die camera's en met die audio... elke verandering. Oh ja, update. Hier, leuke van die audio hier, van die Rodecaster Pro. Update. Ja, joh, prima. Net voor de podcast update. Maar wat hij dus doet, hij gooit al die settings ook.
Ja, ik kan weer opnieuw beginnen.
Ik record druk en wat hij dan doet, standaard instelling. Alle channels in 1 stereo file.
Nice.
Maar dan kan ik het dus niet meer editen met die camera's, want jij hebt je eigen channel, ik heb mijn eigen channel. En die moeten los van elkaar staan.
Ja.
En dan koppel ik de camera's aan jouw channel. En dan doet hij een beetje zijn tovertrucje. Ja. Dus ik koop ook later. Ik heb maar 1 stereo. En ja, dan zegt die AI ook, ja, ik heb er losstaande nodig. Ja. Ruk.
Ja, ik ken het. Ik heb ook vaak genoeg, vroeger, toen ik nog wat minder ervaren was, dan wou ik ook gewoon... up-to-date zijn en bezig zijn. En dan net voor een les zat ik dan een updateje te doen.
Ja.
En dan moest ik mijn VMware starten en denk... had ik beter over moeten nadenken.
Ja,
dat is aldoende leer. Net zoals we hadden het over macOS hiervoor ook. En macOS had een update 14.4.
Ja.
Bleek dat ze alle Java-processen en Pro-plugins van dingen...
Ja.
Ja, je wacht gewoon met het updaten van je systeem. Doe het gewoon 2-3 weken. Ja. Zorg dat iemand anders de problemen heeft. Ja.
Klopt, ja. Wees nooit de eerste. Klopt, ja.
Nee, hoe vaak krijg je wel niet dat je een update krijgt? Denk, oh gaaf, dat ga ik doen. Nou, dat heb ik ook gehad met een Mac toen ik nog Mac draaide. En 's avonds zit je nu.nl te scrollen. Ja, laatste patch van macOS bleek niet goed te zijn.
Ja.
En bricked systeem. Ik denk, nou, heb ik geluk gehad.
Want down, nee. Nee. Je kan alleen omhoog met Mac.
Ja.
Je kan niet even.
Nee, ik kan niet down. Nee, ik kan niet
bij Windows
terug.
Kan je nog wel je KB'tjes de-installeren.
Ja. Of herstelpunt herstellen.
Oh, herstelpunt, ja.
En ik gebruik zelf NixOS. Dan kan ik gewoon elke update die ik doe, maakt een nieuwe generatie en kan ik gewoon terug.
Ja, precies.
Dus ik kan, en dat is het mooie daarvan. Ik kan gewoon het helemaal plat updaten. En het gaat niet goed. Ga je naar de volgende toe, heb je gewoon alle binaries van...
Een soort snapshot.
Dat is echt... Ja, het is een snapshot. Het is een Nederlands product ook. Ilco Deelstra. Maar dat is fantastisch. Maar ja, je moet er wel nerd genoeg voor zijn om te doen.
Ja.
Het is je ontnomen op je Mac. Wat een verhaal, hè?
Ja, zeker. Ik heb nog een laatste slide.
Oh.
Die hoef ik niet te presenteren,
hoor. Okay.
Ik heb een beetje, misschien heb je het ook gezien, ik noem het weer de ijsbucket challenge. Maar een beetje de volgende keer. Wie zei jij de vorige keer of wie nomineer jij om bij die podcast te komen zitten?
Ik denk om dan toch gewoon dit thema een beetje voor te zetten. Ik zou je uitdagen om Ian van der Werf te vragen. Want jij zat zo van, ja, wat is dan om in deze industrie te komen?
Ja.
Nou... Hij is dus het...
Dat was een student van jou.
Vind ik het toonbeeld van iemand die denkt... ik ga wat anders doen met mijn leven. En die komt in deze industrie en die zit precies op de juiste
Praat
plek.
Praat ook makkelijk? Of?
Dat is een hele, hele leuke gast.
Okay.
Ja.
Ilco?
Ian van der Werf. Nee. Ik zal je linken.
Ja, joh. Ja.
Fantastisch. Hè?
Cool. Nou, dat was eigenlijk. Bedankt.
Graag gedaan.
We hebben toch weer bijna richting de 1,5 uur. Maar dat maakt helemaal niet uit. Super.
Wat een gaaf verhaal. En we gaan zien hoe dit ontwikkelt. Dus leuk dat je mee had.
En we moeten even kijken of we iets kunnen combineren met die hackbus. Ja. En
hack the box erbij.
Hack the box erbij. Iets creëren. Cool. Zeker voor de instappers. Lijkt me leuk. Ja. Cool. En dan een pizza.avond. We hebben een hele goede barbecue daar trouwens. Daar staan hele goede barbecues. Dus wij zijn
had je mee moeten beginnen dan?
Het
weer is er niet echt naar.
Nee, dat is het enige wat ons nog een beetje weerhoudt. Ja. Maar dit weekend volgens mij 23.
Ja, zaterdag.
Ja, zaterdag. Ja, het begint te kriebelen.
Ja. Mijn barbecue staat op mijn veranda, dus ik kan barbecuen wanneer ik wil.
Ah, dat is helemaal heerlijk. Echt. Misschien dat we in de zomer de podcast naar buiten kunnen.
Dat is leuk.
Oh.
Ja, op de barbecue bij Emiel.
Ja.
Ja.
Barbecue. Of de moeten we de naam, en de naam veranderen.
Podcast to Q.
Komt helemaal goed. Dank je wel.
Dank je wel, man.
Yep.